Vanaf de Zipconomy redactie. Welkom bij Zip Talk.
Een hele goede dag en welkom bij Zip Talk. Mijn naam is Nerado Pauwland en ik word vandaag bijgestaan door Hugo-Jan Ruts, de hoofdredacteur van Zipconomy. Fijn dat je er weer bent, Hugo-Jan.
Ja, fijn hier te zijn weer.
Ja, vorige keer hadden we Wim, die had jou vervangen met Verve. Dus dank nog daarvoor, Wim. Maar vandaag weer het vaste duo van Zip Talk, de podcast van Zipconomy. We hebben vandaag een gast, dat is Cosmas Blauw, oprichter van Share People Corporatie. En zij bieden arbeidsongeschiktheidsoplossingen voor zelfstandigen. Nou, grote spraakverwarring hè, volgens mij in die business. Is het een schenking? Is het een broodfonds? Is het crowdsurance? Wat is het beste woord voor wat er bij Share People gebeurt?
Oei, ja, lastig eigenlijk. We doen veel meer dan broodfondsen of schenkingen doen.
Ja, ja, nou kijk eens aan. Dus nou goed dat je er bent vandaag, want er gaat van alles gebeuren rondom de verplichte arbeidsongeschiktheid voor die zelfstandigen. Waarom is dat voor jou, of waarom zou jij willen zeggen, ZZP'er, dit is het moment om even goed op te letten wat er gaat gebeuren rondom die verplichte arbeidsongeschiktheid?
Nou, die arbeidsongeschiktheidsverzekering, de uitvoering daarvan, die komt zo meteen in de handen van het UWV.
Ja.
En die arbeidsongeschiktheidsverzekering, die gaat je voor een lage uitkering minimaal 200, 225 euro kosten.
Ja.
Wil je daar onderuit, dus wil je het niet bij het UWV zo meteen geregeld hebben en wil je voor zo'n lage uitkering wellicht niet 225 euro betalen, dan moet je even heel goed opletten, want waarschijnlijk moet je dat dit jaar in 2024 iets regelen.
Ja, oké. Okay. Nou, dus opgelet, beste collega's ZZP'ers, laat ik het dan ook maar meteen zo zeggen. We gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten, waar die wetgeving staat, wanneer we wat van kunnen verwachten, wat de implicaties zijn. Dus blijf hangen. Of wil jij daar nog iets over kwijt?
Nou, het is ook relevant, denk ik, voor opdrachtgevers en de bemiddelingssector om dit goed in de gaten te houden. Ook om te kijken, heeft dit nou impact op met wie jij nu samenwerkt? Hoe kun jij hun voorlichten hierover? Wat is nou de rol van de opdrachtgever hierin?
Ja.
En ja, mogelijk kan dit ook consequenties hebben dat sommige mensen zeggen, nou, dat toch maar niet ZZP, ik kies toch voor een andere loondienstverband bijvoorbeeld.
Ja, we gaan toch verschuivingen zien, denk
Zeker.
Ik.
Zeker.
Okay. Ja. Voordat we verder gaan, gaan we eerst naar de headlines.
Zip Talk Headlines.
Ja, dan moeten we het weer even hebben over AI. Daar heeft iedereen het over. Er was trouwens ook gisteren Matthijs Bouwman was bij Nieuwsuur om over robotisering en AI en de arbeidsmarkt te praten. Dus ook fijn dat hij daar dat hij zich ook roert op het onderwerp.
Ja.
Wat kunnen wij bijdragen vandaag aan de discussie over AI?
Nou, ik vind het inderdaad belangrijk dat wij het er ook eens een keertje over hebben. Ja. We hebben er ooit wel eens een podcast over gehad. Maar het is natuurlijk wel een enorme hype. En ik denk dat je het ook niet moet overdrijven wat de impact van AI is. Ik leer uit die praatjes altijd dat AI een onderdeel van je werk kunnen gaan vervangen. En ben dus omarmend voor iedereen. Er was toch wel een interessant onderzoek waar we op Zipconomy over geschreven hebben. Van welke freelance opdrachten hebben er nou echt onder te lijden. Het is niet heel verrassend, maar je ziet met name de mensen die met tekst, met vertalen bezig zijn, met korte teksten, webteksten en dergelijke. Nou, daar zie je de opdrachten op de platformen als Upwork echt flink naar beneden gaan.
Ja.
Omdat dat het eenvoudigere werk wel door AI gedaan zou kunnen worden.
Interessant.
En ik denk, nou, dat zou ook wel voorbeelden van je zeggen. Ja, ik kan er ook gebruik van maken. Let wel heel erg op de kwaliteit van de output. Want die is ook met tekst maken, met de AI, best nog wel belabberd.
Ja, ja, zeker. Maar ik zou het als kans omarmen. Want je kan veel meer geschreven producten maken in veel meer talen. En door dat allemaal slim in te zetten. Ja, maar ja, kwaliteit is wel een dingetje.
Ja.
Oké. En dan hebben we nieuws van de arbeidsinspectie. Die heeft een uitspraak gedaan. Vertel eens.
Ja, dit heeft nogal wat reuring opgeleverd. Zeker op social media. Onze berichting daarover werd op LinkedIn wel heel veel keren bekeken.
Okay.
Ja, Young Ones is een platform. Onderdeel van Young Capital. Uitzendbureau. En die hebben ook een platform waar je als opdrachtgever snel iemand kan vinden. Maar dat zijn allemaal freelancers, ZZP'ers.
Ja.
Veel studenten, Young Ones, hè? Waarvan nu de arbeidsinspectie gezegd heeft in een specifieke casus, namelijk bij de kledingzaak Hennis & Mouwitz.
Ja.
Nee, dat zijn geen ZZP's. De manier waarop ze werken, duidt ertoe dat het uitzendkrachten zijn.
Ja.
Dus dat hebben ze bij Temper overigens ook al een keer gezegd. Maar dan hebben we het alweer over 3 jaar geleden. Daar is nu een rechtszaak over bezig.
Ja.
Weer FNV. Die zeggen allemaal, ja, die jongens, dit zijn geen zelfstandigen. Dit is gewoon uitzendarbeid. Dus je hoort onder de uitzendwetgeving te vallen.
Ja, ja. En wat was doorslaggevend criterium? Was dat het uurloon? Of,
Een hele goede vraag. Ik weet het niet.
Ja.
Want we hebben wel de nieuwsberichtgeving van de FNV en de reactie van jongens. Maar ik heb het rapport nog niet.
Oké.
Arbeidsinspectie wil het nog niet afgeven. Jongens willen het nog niet afgeven. Ja, FNV wil het nog niet afgeven. We zijn er hard mee bezig. Ik wil het wel weten.
Ja,
dus
ja,
we gaan dat rapport zeker boven tafel krijgen. Want het is natuurlijk uiteindelijk gaat het over waarom dan.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Oké.
Okay, nou. Ja. Ander puntje nog die ermee te maken heeft. Maar ook echt iets anders is. Is dat de EU heeft een richtlijn platformwerk aangenomen.
Mm-hmm.
Er moet nog in het Europese parlement over gestemd worden, maar dat komt al goed. Dus die richtlijn is er nu uiteindelijk.
Ja.
En die gaat erover dat als jij algoritmisch management doet vanuit een platform,
ja,
lees Uber, lees Deliveroo. Wij sturen jou als werkenden via het algoritme. Dan krijg je een omgekeerde bewijslast. Dan moeten platformen aantonen dat je echt zelfstandige bent. En we kunnen vanuit gaan dat je werknemer bent.
Ja, ja, dus een algoritme is dan een vorm van aansturing.
Ja, ja, dat geldt dus niet bij Youngones en ook niet bij Temper,
ja,
denk ik.
Nee, want dat is eigenlijk bemiddeling, dat is wat anders.
Dat is echt een prikbord vraag aanbod bij elkaar brengen.
Ja.
Ga je laag dieper, daar komt de richtlijn voor. Dat duurt nog wel 2 jaar voordat we daar in Nederland wat van gaan merken. Want Europese richtlijn, nu hebben de landen om dat voor zichzelf uit te gaan voeren, hoe dat dan in Nederland eruit zou moeten gaan zien.
Ja, duidelijk. Ja, dan gaan we kijken naar de wet DBA. Handhavingsmoratorium moet gaan ophouden binnenkort. Is volgens mij 2025, toch?
Ja, eind van dit jaar, dus 1 januari, is die verlopen.
Ja.
Daar gaat de Belastingdienst niet over, overigens. Daar gaat de politiek over.
Ja.
De politiek heeft ook gezegd, 2025, tot dan hebben we een handhavingsmoratorium. Want voor die tijd zullen we wel betere regels hebben. Dan kun je ook beter gaan handhaven.
Mm-hmm.
Nou, daar waren een aantal, Boris van Emmerich heeft daar wat over geschreven. We hadden nog een stuk op Zipconomy. Die zijn het niet helemaal met elkaar eens, overigens. Dat is natuurlijk wel interessant.
Ja.
Maar ik denk wel dat we ervan uit kunnen gaan dat dat handhavingsmoratorium inderdaad vervalt.
Ja.
Dan zou de politiek dit moeten gaan verlengen. Nou, dat lijkt me best lastig. Maar we weten ook dat er absoluut geen nieuwe wet is.
Ja.
Dus er wordt gewerkt aan een nieuwe wet, de wet VEBAR. Maar als die al naar de Kamer gaat, als de Kamer er al mee akkoord gaat, is die nooit door de Kamer, Eerste en Tweede Kamer heen voor einde van dit jaar.
Ja.
Dus we hebben geen nieuwe regels. Maar wel handhavingsmoratorium dat komt te vervallen.
Ja,
okay. Hoe werkt dat nou? Nou, dat is best heel spannend. Gaan we het nu niet over hebben. 2 april hebben wij hier aan tafel de eindverantwoordelijke binnen de Belastingdienst over de handhaving. Komt uitleggen wat de Belastingdienst nou nu aan het doen is en volgend jaar gaat doen.
Ja.
Zeker luisteren, 2 okay. april.
Ja, dan gaan we terug naar arbeidsongeschiktheid. Samen met Cosmas Blauw, nogmaals van Share People. Cosmas, volgens mij, wij rapporteren ook best wel vaak, hè, over arbeidsongeschiktheid, waar het staat. Maar misschien kan jij even vanuit jouw perspectief jouw licht laten schijnen van waar die wet en regelgeving nu staat. Hè? Wanneer kunnen wij wat gaan verwachten en wat gaat er dan veranderen?
Nou ja, de eerste aankondiging dat dit ergens zo ging komen was al in 2019.
Mm-hmm.
De huidige minister, demissionair minister, Kim van Gennep, heeft gezegd van, nou, ik ga deze verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ga ik nog uitwerken. Hè? Dus dat is niet controversieel verklaard.
Ja.
Dat is ze nu aan het doen. En de eerste aankondiging van dat wetsvoorstel ter internetconsultatie aangeboden zou worden, eerst werd geroepen, laatste kwartaal 2023.
Ja. Dat is geweest, hè? Dat weet je.
Dat is geweest.
Ja, ja.
Toen zeiden ze, nou ja, echt, dit kwartaal moet het er wel van gaan komen. Laatste nieuws, gisteren,
ja,
voor de zomer.
Ja, dat is de nieuwe tijdlijn.
Het wetsvoorstel.
Ja, en met gisteren bedoel jij 19 maart, hè, voor de mensen die op een andere dag luisteren. Oké. Okay. Ja. Hey, en kan jij vertellen wat, dus het wordt nog wel uitgesteld, maar het gaat toch wel een bepaalde kant op. Hè? Dus wat zijn nou de belangrijkste componenten die gaan veranderen? Of wat zit er straks in dat wetsvoorstel? Details daar gelaten, maar de belangrijkste componenten.
Nou, het gaat natuurlijk over, nou, dat wordt het verzekerde bedrag. Hè?
Ja.
Hoe bepaal je nou dat iemand arbeidsongeschikt is? de wachttijd, dus hoe lang je eerst zelf moet, je loon of je inkomen moet voorzien terwijl je ziek bent. Die wachttijd die staat nu op 1 jaar. Dat is wat uitgewerkt wordt op dit moment. En misschien nog wel het belangrijkste, denk ik, gaat de uitvoering van de klichtenambtenaarsverzekering nou puur gebeuren door het UWV en een beetje de Belastingdienst. Hè,
ja.
Dat. Of krijg je ook de mogelijkheid om er bij een derde je te verzekeren.
Ja.
En die derde, dat is deze mogelijkheid, dat noemen ze de opt-out. Dus dat je de keuze krijgt om het ook ergens anders te regelen.
Ja, oké. Okay. En voordat we daarop verder gaan, eventjes terug. Het is hoe ziek ben je en die criteria daarvoor. Wordt dat helemaal gelijk getrokken met hoe dat nu ook gewoon voor, zeg maar, tezaakjes de normale ziektewet is, dus voor mensen die in loondienst zijn en daar ziek worden?
Nou, dit is echt wel het meest ingewikkelde wat ze denk ik nu nog aan het uitvoeren zijn, wat ze nog verder moeten uitwerken, waar ook de ambtenaren volgens mij iets meer tijd voor willen hebben. Wat is dan arbeidsongeschikt zijn? Is dat inderdaad je beroep niet meer kunnen uitoefenen? Gaat het ook over deels arbeidsongeschikt zijn? Dat is nu al in allerlei wetgevingen heel ingewikkeld. Hoe bepaal je dat nou?
Ja.
Hoe zorg je nou dat iemand wel weer aan de slag komt? Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld om dat te bepalen. Schrijf je iemand in 1 keer af van, nou ja, je bent nu geen stratenmaker meer, dus je bent definitief arbeidsongeschikt.
Ja.
Of zijn er toch nog mogelijkheden? En dan denk ik dat het voor ZZP'ers echt ook wel anders is. Want ik denk, ja, een ZZP'er heeft een beroep, maar hij is vooral ook ondernemer. En je ziet bij heel veel ZZP'ers die zeggen, ja, ik ben ondernemer. Ja, ik ga wel een ander beroep kiezen om zo meteen te kunnen blijven ondernemen. En dat is echt anders denken dan dat misschien ambtenaren doen of dat werkgevers misschien doen. Je gaat anders denken als ZZP'er. Daar sluiten wij als coöperatie van ZZP'ers ook heel erg wel op aan.
Ja.
Dat we zeggen van, ja, dit kunnen wij. Het hoeft niet beroep verzekerd te zijn. Je kunt als ZZP'er vaak heel veel andere dingen nog doen als ondernemer.
Ja, dus dat is echt wel een ander component. Want ben ik dan te simpel? Of is dus vaststellen of iemand zijn beroep nog kan uitoefenen, is dat niet hetzelfde als bij iemand die in loondienst is? Want een ondernemer, ja, dat is een beetje een vaag criterium of je nog kunt ondernemen. Maar als ik copywriter ben of ik nou in dienst ben of ZZP'er, dan zou het redelijk makkelijk vergelijkbaar vast te stellen moeten zijn tussen loondienst en ZZP of ik arbeidsongeschikt ben of niet.
Ja, maar het is ook heel veel te maken met het percentage dat je arbeidsongeschikt bent. Hè?
Okay.
Dus als je nog wel je administratie kan doen, maar je kunt niet meer je eigenlijke beroep uitoefenen, nou, dan kun je een deel van je werkzaamheden als ZZP'er, kun je dat wel doen. Dat is een deel van je werk. Hoe bepaal je dat dan?
Ja.
Nou, dit is heel ingewikkeld. Dat is eigenlijk in feite op het moment dat je echt arbeidsongeschiktheid bent. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om even te bepalen, ook die wachttijd van 1 jaar.
Ja.
Nou, heel veel mensen worden niet arbeidsongeschikt, worden wel ziek. Nou, daar geldt deze wet niet voor.
Ja.
Dat zou je zelf nog op een of andere manier moeten opvangen.
Mm-hmm.
Nou, dat willen zelfstandigen ook graag zelf doen. Ik denk ook wel van belangrijk te constateren is dat er echt een verplichting komt.
Ja.
En dan is hooguit nog de escape. Kan je die verplichting ook doorschuiven naar een andere uitvoerder dan het UWV.
Ja.
Maar in feite is dat ook nog steeds verplicht. Daar moeten mensen zich wel van vergewissen dat die verplichting. En dat is ook politiek niet heel controversieel meer zo langzamerhand.
Ja.
Wel belangrijk denk ik. Jij zegt ja, dat wordt verplicht, dus het komt eraan. Maar niet voor iedere ZZP'er. Hè? Als je een BV hebt, als je DGA bent, dan geldt dat niet voor jou.
Oké.
Als jij een zelfstandige bent met personeel, maar gewoon IB ondernemen, dan geldt die wel voor jou.
Ja, een hele belangrijke aanvulling. Dus iedereen met de ZZP's met een BV, dat is ongeveer 80% van, of 20% van alle zelfstandigen.
Ja.
Nou, daar geldt deze regeling, gaat daar niet voor gelden.
En waarom is dat? Want dan ga ik ervan uit dat ik dus voldoende inkomsten of omzet en Dat ik gewoon cijfermatig.
Ja, het is beter presteren. Ik vul me zo meteen maar even aan als je wil. Maar ik hoor twee dingen. A, dat heeft ook wel met de uitvoering te maken. Want de Belastingdienst moet dit gaan controleren. En die kan helemaal niet zien of jij personeel in dienst hebt of niet. Ja. Dus ze kunnen wel zien, ben je IB-ondernemer of BV. Dus dat is een hele pragmatische.
Ja.
De tweede, ik denk dat dit de belangrijkste is, hoor.
Ja, nou ja, de tweede meer politiek. En daar heb ik de minister ook wel eens over gehoord. Die zegt, ja, we zitten gewoon met een groep waarvan je kan afvragen. Zijn dat nou volwaardige ondernemers? Nou, van een BV mag je aannemen dat iemand dat wat meer. Is.
Ja.
Maar of dat helemaal waar is, weet ik nou weer niet. Maar dat is het, de toonzetting een beetje. Die kan ook wel weer interessant zijn, omdat dat ook wel eens genoemd wordt bij de hele wet DBA-discussie.
Ja.
BV valt er nu wel onder, maar laten we dat nou een apart groepje van maken.
Ja.
Ik denk dat het percentage mensen met een BV wel gaat stijgen.
Ja, precies. Ja. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat een BV een over het algemeen een winstgevender geheel is.
Ja, in ieder geval een wat bewustere stap om iets te doen. En dan,
kijk, wat ik hier wel aan toe wil voegen. We kunnen zeggen van ja, voor die ZZP'ers die in een BV-vorm opereren, daar geldt deze wet niet voor. Maar die hebben uiteraard wel dezelfde problematiek. Hè? Ook dan kun je uitvallen en kun je je inkomen niet meer voorzien. Dus gaat je BV failliet. Hè? Ja. Dus omdat je dat niet kunt doen. Dus we kunnen wel zeggen, de verplichting geldt niet. Maar dat je iets moet regelen, ook als DGA, ja, wel degelijk. Want mensen vergeten heel vaak dat het financiële risico bij blijvende arbeidsongeschiktheid is enorm.
Ja. Ja, en het gaat eigenlijk ook in tegen het collectiviteitsprincipe als je zegt het geld, want dan krijg je dus de verschuiving van eenmanszaken die goed verdienen en dus fiscaal geen reden hebben om eenmanszaak te blijven die naar een BV gaan. Maar dat is dan een reden om niet collectief bij te dragen aan die arbeidsongeschiktheid.
Ja, dat geldt voor een BV sowieso een hele andere fiscale structuur. Die hebben ook geen zelfstandige aftrek. Dus die dragen op een andere manier daar nog wel weer aan bij. Maar het is wel een reëel punt. En als er ineens een enorme vlucht komt naar meer BV's, dan zou je wel weer gaan zien dat er aan die BV wordt gesleuteld.
Ja.
Ik denk nog een andere toevoeging nog is dan in het wetsvoorstel dat er nu ligt, is in die zin ook wel maatwerk, dat jij premie betaalt naar op basis van hoeveel omzet je hebt gedaan en dat de uitkering ook op basis is van hoeveel omzet je hebt gedraaid.
Okay.
Maar wel met een vrij laag maximum.
Ja.
Dus het is echt een basisverzekering. Maar die veert wel een beetje mee, zowel je premie als je uitkering met je omzet. Dat klinkt heel aantrekkelijk en logisch.
Mm-hmm.
Uitvoering technisch is dat natuurlijk best wel weer heel ingewikkeld.
Ja. Oké. En wat vinden we van die opt-out met een zelfstandige met personeel? Is dat passend? Logisch?
Ja, als je het hebt over, ik denk dat heel veel zelfstandigen die nu IB-ondernemers zijn met personeel zich überhaupt nog niet weten dat deze regeling ook voor hun gaat gelden. Ik vind hem op zich niet ongelooflijk logisch.
Ja.
Maar ja, dat heeft wel, hoe hoor je nou de verschillende fiscale termen?
Ja, ik vind hem eigenlijk wel logisch, hoor. Want als je gewoon meewerkend, dan ben je meestal ook wel meewerkend voorwerk. Je werkt echt mee in dat bedrijf. Dus dat bedrijf, als je op die manier onderneemt, is ook van jou arbeid heel erg afhankelijk. Dus dan vind ik het eigenlijk toch wel logisch dat je dan iets voor die arbeidsongeschiktheid moet gaan regelen.
Ja.
Dus dat begrijp ik eigenlijk wel.
Ja, want het is toch wel een heel groot percentage van de zelfstandigen met en zonder personeel die op dit moment gewoon niks geregeld hebben. En dat is echt wel een grote politieke zorg. Er is ook een grote zorg in de polder. Ja. Maar zeker ook wel in de politiek. Dus dat er iets op dit vlak gebeurt.
Ja.
Nou ja, dat.
En wat zou dan de zorg moeten zijn? Want ik snap dat de zorg is van nou eigenlijk iedereen moet hieraan bijdragen. Dus vanuit het collectiviteitsprincipe snap ik het. Maar wat zijn de risico's voor de maatschappij als een zelfstandige die geen dekking heeft, arbeidsongeschikt wordt?
Kort door de bocht betekent dat, dan kom je in de bijstand.
Ja.
En men vindt, en dat heb jij ook wel vaker, of hebben jullie bij Sipconomy ook wel vaker uitgezocht, van ja, die ZZP's betalen dan te weinig belasting en
bijstand te mogen genieten.
Bijstand te mogen genieten. Dat is een beetje onzinverhaal, maar doet niet toe. Ja. Maar dat is wel het gevolg. En dat betekent dat je vermogen moet opeten, enzovoort.
Ja, dat is heel naar allemaal.
Dus dat is allemaal heel erg naar als jij inderdaad definitief arbeidsongeschikt. Ja, en je kunt ervoor kiezen als ZZP zeggen, ja, ik neem dat risico.
Ja.
Zelf heb ik er ooit ook op die manier voor gekozen. Toen ik weer opnieuw startte als ondernemer, heb ik bedacht van, nou, weet je wat? Ik neem wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hè, maar totdat mijn jongste dochter van 18 jaar het huis uit is. En daarna is het risico voor mij.
Ja.
Ik heb de verantwoordelijkheid dat. Nou, zo heb ik daar wel overwogen, over nagedacht. Want ik kan het risico niet lopen dat ik zo meteen 10 jaar uitval. Dus daarvoor moet je wel wat regelen. En heel veel ZZP'ers tegen comments altijd van zeggen van ja, ik word toch helemaal niet ziek. Kan mij toch niks overkomen. Dat is echt onzin.
Okay.
Er zijn denk ik hierin twee lijnen. Want dat is deze lijn van als overheid heb jij verantwoordelijkheid eigenlijk om mensen te beschermen voor zichzelf.
Ja.
Ik vind de autogordel altijd nog wel een mooi voorbeeld. Ik ben oud genoeg om nog te weten hoe die werd ingevoerd.
Ja.
Nou, daar was iedereen tegen.
Ja, verplichting stond.
Dus tegen die verplichting, maar toch vond de overheid verstandig. En, ja. ze hadden natuurlijk uiteindelijk ook wel gelijk. De tweede, dat is meer een maatschappijvisie. We hebben hier Senna Matoeg ooit in de podcast gehad van GroenLinks. Die zegt, ja, sociale zekerheid doe je met elkaar.
Ja.
En de zwaarste schouders, als je een kantoorbaan hebt, word je minder snel arbeidsongeschikt.
Ja.
Ten opzichte van een bouwvakker.
Ja.
Dat risico moeten we met elkaar delen.
Ja.
Dat is meer die lijn. Daarin.
En als een Cosmas Senna Matoeg van GroenLinks tegenkomt, is het dan met haar eens of denk je er anders over?
Nou, kijk, dit is wel echt wel heel ingewikkeld, denk ik. Zoals we het hebben, toch echt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals die tot stand gekomen is.
Ja.
En die is in de polder tot stand gekomen, waarbij de werkgevers een belang bij hadden en waar de vakbonden er belang bij hadden om dit te gaan regelen voor de ZZP'ers. Gelukkig zitten we nu veel meer in de situatie dat de zelfstandigen ook een stem hebben in de SER, onder andere via Vereniging Zelfstandig Nederland, waar wij als SER People Coöperatie ook zijn bij aangesloten.
Mm-hmm.
Dus die belangen van die ZZP'ers, die wordt wel veel meer gezien.
Ja.
Ik denk dat een grote winst is van de afgelopen anderhalf jaar.
Ja. Zullen we nog heel even over die tijdsduur hebben voordat we gaan praten over de consequenties? Hè? Want zeker voor jouw business, zeg maar, of jouw coöperatie is het denk ik wel belangrijk hoe je dat doorgaat ontwikkelen met alles wat hier aanstaande is. Wat is nou het belang van die tijdsduur, hè? Of die wachttijd van een jaar of twee jaar? Even vanuit de ZZP'er gezien, Cosmas.
Nou ja, op de eerste plaats, als je de wachttijd 2 jaar maakt, wordt die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering goedkoper.
Ja.
Dat is duidelijk. Alhoewel, de politiek zegt ook van ja, hoeveel goedkoper, dat weten we eigenlijk niet. Want de meeste arbeidsongeschiktheid is inderdaad in die eerste termijn, dus in die eerste maanden, dat opvangen. Dat klopt, hè? De meeste arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte, ja, dat houdt heel snel op na maximaal 6 maanden zo'n beetje. Hè?
Ja.
Een hernia, een burn-out. 2 jaar wordt alweer, dat is wel weer een beetje makkelijk. Daarna moet je toch eigenlijk wel weer een beetje daarmee aan het werk zijn.
Ja.
Nou, dus daarom is de 2 jaar maakt het goedkoper.
Ja.
Daarnaast zijn er heel veel oplossingen, waaronder Share People, maar ook broodfondsen en andere oplossingen, die kunnen heel goed samen in gezamenlijkheid, zonder verzekering, kunnen het opvangen. Ja, en er zijn ook ZZP's die zeggen, ja, ik heb 50.000 euro op mijn bankrekening staan, dan kan ik een heel eind van rondkomen. Dus,
ja.
dus die wachttijd verlengen maakt het goedkoper.
Ja.
Okay. Nou, dat is niet in het belang van, het was niet in het belang van de vakbonden. Die zeiden van nee, we moeten die ZZP'ers, het is oneerlijke concurrentie, we moeten dat wat duurder maken. Dus daarom die wachttijd na 1 jaar. Ook de werkgevers hadden er belang bij te zeggen van ja, hè, die ZZP'ers moeten hun eigen loon doorbetalen gedurende 1 jaar. Want wij willen als werkgevers ook een loondoorbetaling, hè, van nu 2 jaar terugbrengen naar 1 jaar. Dat is onbelangrijk, want het is veel te duur. En in Nederland is heel erg, heeft het heel anders. Ja, dat weet jij veel beter, Hugo-Jan, dan ik. Die 2 jaar is echt heel lang. Nou, dus dat zag je in de oude polder, dat ze dat heel erg naar 1 jaar wilden hebben.
Ja.
Maar die ZZP'ers willen dat niet.
Ja. Ja.
Hier lopen verschillende belangen en visies door elkaar heen. Dit wordt echt nog wel een onderwerp van debat in de Tweede Kamer als ze dat wetsvoorstel gaan behandelen.
Ja.
Want het fundamentele punt zijn we nu al voorbij, dat er iets moet komen qua verplichting.
Ja.
Maar de uitvoering wordt er 2 jaar. Wat wordt de hoogte van de uitkering? Hoe gaat die op de oude regeling eruit zien? Dat zijn allemaal nog wel knoppen waar flink aan gedraaid kan worden. Ja. En dan hebben we ondertussen nog dit rapport gekregen van OCTAS. Nou, dat gaat dus een breed advies over hoe we met de hele arbeidsongeschiktheidsstelsel om moeten gaan. En die hebben verschillende opties bepaald.
Ja.
Elke optie zit een verplichte arbeidsongeschiktheid in voor zelfstandigen. Dat vinden zij een heel goed idee. Nou, daar kan iedereen ook wat mee doen wat hij willen. Maar wat zij vooral ook zeggen, hou het zo simpel mogelijk. En trek zoveel mogelijk gelijke lijn met werknemers.
Ja.
En dat betekent, werknemers geldt 2 jaar. Dan voor zelfstandigen ook 2 jaar wachttijd.
Ja.
En wat ze zeggen, doe niet ingewikkeld met hoogte van uitkeringen en een basisuitkering op bijstandsniveau, basispremie, voor iedereen dezelfde premie, voor iedereen dezelfde uitkering.
Ja.
Dat is uitvoeringstechnisch natuurlijk aanzienlijk eenvoudiger dan het voorstel wat er nu is. En de derde, daar mag je op reageren, maar de derde is geen opt-out.
Ja.
Want de opt-out is ook best een complicerende factor.
Ja,
daarin.
Ja, ja.
Nou, je haalt dit rapport aan. Dit rapport komt eigenlijk heel erg laat in de uitwerking van dit verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die is de minister al veel langer aan het uitwerken. Dit rapport gaat eigenlijk ook over iets wat over een heleboel jaren wellicht uitgevoerd gaat worden. Deze minister gaat dat niet meer mee aan de slag. En de volgende minister misschien een beetje, maar dat gaat langer duren. Dus die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is misschien een eerste stap hier naartoe. Maar wel heel belangrijk, deze OCTAS, deze commissie, heeft wel gekeken ook heel erg naar uitvoerbaarheid.
Ja.
Nou, en dan heb je gelijk, en dan hebben we het over dus die wachttijd, 2 jaar, trek het gelijk. Maar dat is nog iets anders. Voor de uitvoerbaarheid is 1 jaar heel ingewikkeld. Want stel nou voor, je hebt een hernia.
Mm-hmm.
En je ligt er 6 maanden uit. Op dat moment al. Moet je dan al even het UWV bellen. Zeggen van, ja, nou, ik denk dat ik nog over 6 maanden... die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkering nodig heb.
Okay.
Dus dan moet je allemaal al contact hebben met het UWV. Daar hebben we geen tijd. Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, wachttijd. Hoe gaan we er dan mee om? En dat kan dus betekenen, ja meneer, we hebben weer geen tijd. We zijn 6 maanden weer verder. U krijgt uw uitkering.
Ja, ja.
Dus op die manier worden de kosten hoog. Omdat mensen geen tijd hebben om deze mensen te controleren. Dat zou ook nog eens een keer misbruik. Dus je ziet, dat is heel ingewikkeld.
Ja, ja.
Als je nou die wachttijd naar 2 jaar brengt, is het veel eenvoudiger om dit soort gevallen te monitoren. Even ze beloop te laten. Nou hebben wij daar, ga ik wel even daar even op in als Share People, dat op zijn beloop laten, dat is wel heel vervelend voor een ZZP'er. Want een ZZP'er kan dat allemaal niet alleen. Daarom hebben wij als Share People ook, wij zijn een coöperatie van oorsprong, om te denken van ja, een groot bedrijf die heeft een P&O-afdeling. ZZP'er heb je dat niet. Wij als Share People zijn eigenlijk de P&O-afdeling voor jou als ZZP'er. Dus die begeleiding in de eerste maanden van ziekte is zo belangrijk.
Ja.
Vanaf je eerste ziektedag moet je begeleid worden. Nou, ook heel veel verzekeraars die bijvoorbeeld zeggen van nou, we bieden een wachttijd aan van 1 jaar. Ja, die zien je pas tegen die tijd. En wij zeggen nee, vanaf de eerste dag moet je begeleid worden.
Ja.
En misschien ook wel daarvoor. Je moet voorkomen natuurlijk dat je arbeid ongeschikt wordt. Nou, daar helpen wij als Share People heel erg bij. Daarom zijn wij dus niet, zoals je in het begin vroeg, een broodfonds of een schenkering. Nee, we zijn veel meer dan dat.
Ja.
En hier zit in de uitvoerbaarheid van die verplichte arbeid ongeschiktheidsverzekering bij het UWV een enorme bottleneck.
Ja.
Ja, en daarom denk ik hoor dat dit, de minister heeft al gezegd, ik doe nu niks met OCTAS, met dit rapport. Interessant rapport, zeker naar kijken, maar het is voor mijn opvolger.
Ja.
Dat was ook de bedoeling hoor, denk ik.
Okay.
Maar er gaat in het politieke debat, precies de argumenten zoals jij die nu gebruikt, hier gaan bijvoorbeeld de NSC, die heel erg op uitvoerbaarheid zitten, maar ook een BBB met name in de Eerste Kamer, die gaan heel erg hieruit argumenten halen om het huidige wetsvoorstel nog wel wat te proberen aan te passen.
Ja, duidelijk.
Ja.
En Cosmos, wat ga jij nu doen met Share People? Want dit komt eraan. Ga jij je een andere koers varen nu?
Ja, dat hebben we eigenlijk al gedaan. Maar okay. Ja, eigenlijk redelijk snel. Hè. De minister heeft in een debat in juni 2023 gezegd, Oplossingen zoals SharePeople, hè, dus die crowdsurance oplossingen,
ja.
Die kunnen eigenlijk onvoldoende zekerheid bieden dat ze ook over 30 jaar gegarandeerd jou een uitkering kunnen geven. Dat kan eigenlijk alleen maar een verzekering.
Okay.
Dus op antwoord, want wij dachten van ja, we regelen het gewoon onderling, kunnen we dat niet meer doen. En wij kunnen inderdaad geen absolute garantie geven. Want we hebben niet een hele grote pot met geld, zoals een verzekeraar dat wel heeft en onder toezicht staat van de Nederlandse Bank. Dus de absolute garantie kunnen geven, heeft de minister daar een punt. Nou, dus wij moesten vanaf dat moment zeggen, ja, we moeten gaan acteren. Dus wij zijn begonnen met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is een van de dingen die wij dus hebben naast crowdsurance en onze arbeidsdienst van ZZP'ers, noem ik hem maar eventjes. Ja. Accountability. Dus het is een combinatie van alle zaken waar dus een verzekeringselement zit ingebakken.
Ja.
Waarom nou een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dus dat wij op deze manier kunnen wij namens onze mensen, dus als collectief, kunnen we ook onderhandelen met de verzekeraar. Dus wij kunnen zeggen van, nou, deze voorwaarden vinden we eigenlijk belachelijk. Waarom, even als voorbeeld, krijgt een dirigent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering bij jou als ZZP, een dirigent als ZZP? Ja, dat vinden we ingewikkeld, want we weten niet wanneer die nou ziek is of niet. Dus we hebben te weinig dirigenten in onze database staan om hier een premie te kunnen afgeven. Nou, dat vinden wij belachelijk. Dus wij zeggen van, nou, wij bij een dirigent kun je gewoon aansluiten bij SharePeople. En wij gaan voor jou zorgen dat je ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld krijgt. Dus wij zijn veel meer nu een belangenorganisatie geworden van ZZP'ers. En een van de dingen die we ook doen, is een verzekering.
Ja, maar dat is best wel een grote verandering. Maar daar spelen jullie dan in de opt-out regeling die dan, wat je echt bij een verzekeraar, of waar je een verzekeraar voor moet zijn. Dus daar spelen je op in. Maar je blijft natuurlijk inzetten ook, wat gebeurt er nou in die periode 1, misschien 2 jaar wachttijd in mensen die ziek worden.
Ja, dat is eigenlijk de voornaamste reden waar mensen zich tot nu toe bij ons gingen aansluiten. Ze zeiden van ja, de grootste kans is inderdaad dat je een paar maanden uitvalt. Nou, dat wil ik graag geregeld hebben. Ja. Daarvoor sloten mensen zich van oorsprong aan bij SharePeople. Maar er gaat nu echt wat dingen veranderen. Dus we zien dat is een term die we misschien nog niet zo vaak horen, maar dat heeft te maken met eerbiedigende werking. En eerbiedigende werking wil zeggen, dat is eigenlijk vooral vanuit de lobby van het Bond van Verzekeraars gekomen. Want ja, heel veel mensen hebben al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En moet die arbeidsongeschiktheidsverzekering dan zometeen overgesloten worden? Of worden die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen eerbiedigd? Nou, heeft de minister gezegd, ja, we gaan een regeling treffen dat iedereen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, die hoeft dan niet met die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering mee te doen.
Ja.
Onder welke voorwaarden dat dan precies gaat, weten we nog niet helemaal precies. Hè? Dat is niet duidelijk. Dat hopen we dat dat voor de zomer wel duidelijk gaat worden, als die wetgeving er wordt. Maar wat we wel al weten, is dat deze verzekering eerbiedigd gaan worden. Ja. En waarschijnlijk, of zeer waarschijnlijk, is de datum dat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is de datum, de uiterste datum van eerbiedigende werking. Dus sluit je in 2025 dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan moet die daarna aangepast worden aan de voorwaarden van die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Ja. Maar heb je hem daarvoor, dan hoeft dat dan.
Als je hem dus in 2024 afsluit, hoogstwaarschijnlijk gaat hij pas helemaal aan het eind van 2024 door de Eerste Kamer, deze wet. He, want dan moet er eerst door de Tweede Kamer en dan moet er over geamendeerd of dingen aangepast worden. Dus ja, zeer waarschijnlijk krijg je tot december 2024 de tijd om een verzekering te regelen.
Ja, dus als je nog wat keuzevrijheid wil genieten, is het goed om nu in beweging te komen, denk ik.
De wetsvoorstel is iets anders dan wanneer die ingaat.
Ja.
Want ja, hij gaat in, eerst riep ze 2027. Nou, alle vertraging die er oploopt en ook als er dingen nog aangepast moeten worden, nou, dan is de kans groter dat het nog een jaartje opschuift. Wordt het misschien wel 2028, misschien nog wel later.
Ja.
Dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Behalve als je denkt van ja, tegen die tijd ben ik toch geen ZZP'er meer.
Ja. Ja, precies.
Ja, en daar doet niet zoveel toe. Dat is, ik ken ook wel veel mensen die gesproken hebben die heel fijn vindt dat er iets komt vanuit het UWV. Want eindelijk kan ik me verzekeren.
Ja.
Eindelijk is er iets. Ook die mensen moeten zich wel van bewust zijn dat die wet er straks misschien wel is. Maar dat de uitvoering door het UWV, en als die ingewikkelder wordt, ook door de Belastingdienst, echt pas in 2028, en ik heb ook al 2029 gehoord, als er een ingewikkelde opt-out is. Want de Belastingdienst kan dit gewoon niet aan. Dus die wet ligt er wel. Maar dat je er wat aan hebt, voor de mensen die dat heel graag willen, is pas jaren later. Ja, en dan roep ik dan toch ook maar op, denk dan toch nu alvast na wat je zou moeten doen. Want die wet is er misschien wel, maar de uitvoering daarvan gaat echt nog jaren duren.
Ja, duidelijk. En daarmee sluiten wij af, heren. Cosmas, bedankt dat je er was. Graag tot de volgende keer. Hugo-Jan, ook jij bedankt voor jouw duiding vandaag. Als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kijk dan op zipconomy.nl. Daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.